Nou, welkom allemaal. We weer een nieuwe aflevering van Hersenkrakers. En deze week gaan we het hebben over. Deze maand gaan we het hebben over.
Klimaat.
Ja, klimaatpsychologie, om specifiek te zijn.
Klopt. Het is best wel een toepasselijk onderwerp, omdat natuurlijk iedereen nu een beetje gestemd heeft.
Ja.
Ook links of rechts, of klimaatbewust, wat ga je nou stemmen? Dus superleuk. We zitten aan tafel met Rijn-Jan en Ellen. Die zijn ook onderdeel van de klimaatwerkgroep van het NIP. En die zullen ons meenemen in deze aflevering.
Ja, misschien goed om jullie zelf even voor te stellen, dat de luisteraars weten naar wie luisteren we. Rijn-Jan, wil jij beginnen?
Nou, ik dacht dat ik ga eerst even de kans geven, maar dat is niet de bedoeling.
Jij mag.
Nee, mijn naam is Rijn-Jan Renes, ik ben gedragswetenschapper en inderdaad lid van de expertgroep van de NIP.
Ja. Ja, ik ben Ellen van der Werf. Ik werk bij de Rijksuniversiteit Groningen, bij de afdeling Omgevingspsychologie, Environmental Psychology. En daar doe ik onderzoek naar duurzaam gedrag.
Ja.
En ook inderdaad bij de NIP natuurlijk.
Ja, super interessant. En ik denk eigenlijk dat we best even een beetje algemeen kunnen beginnen.
Ja.
Wat is klimaatpsychologie nou eigenlijk? Wat houdt het in en ja, wat moet je erover weten?
Ja, nou ja, ja. Wat is klimaat? Officieel is het inderdaad ook misschien niet een erkende term, maar het is tegenwoordig natuurlijk wel heel erg ingeburgerd. Onze groep heet dus meer de environmental psychology. Dat is, nou ja, het gaat dus over de invloed van de mens op de omgeving.
Ja.
En dan gaat het dus ook vooral over duurzaam gedrag. Dus wat motiveert mensen om duurzaam te handelen? En hoe kunnen we dat stimuleren? Hoe kunnen we dat gedrag veranderen? Maar er zit ook wel een andere kant aan van wat is dan de impact van de omgeving of het klimaat op ons. Dus bijvoorbeeld dat je ook in een natuurlijke omgeving, dat je welzijn, dat je daar wat beter in voelt. Ja, dus bijvoorbeeld als je in het ziekenhuis ligt en je kijkt uit op een natuurlijke omgeving, dat je dan sneller herstelt dan wanneer je uitkijkt op een stenen muur.
Ik moet dan ook direct wel denken aan corona, want omgeving denk ik, toen zat iedereen natuurlijk veel thuis. Is dat ook een beetje in lijn met wat jullie misschien naar kijken?
Ik zou zeggen, dit gaat meer over de invloed van de natuur versus gebouwde omgeving op je welzijn, maar ook wel wat is de invloed van de context, die omgeving, op jouw gedrag. Dus daarbij gaat het natuurlijk wel, bijvoorbeeld, nou ja, corona was heel duidelijk dat de context, ineens was het niet meer mogelijk om te reizen of te vliegen. En dat had op zich ook wel een invloed op ons gedrag.
Ja.
Dus op die manier wel, ja.
Oh, heel interessant.
Het is wel interessant dat je dit noemt, want dit linkje, ik ben al onderdeel van de onderzoeksgroep bij de Hogeschool van Amsterdam.
Ja.
Onze onderzoeksgroep heet Psychologie voor een duurzame stad.
Okay.
En een van de vraagstukken die uit COVID is voortgekomen, waar nu infrastructuur en waterstaat naar staat te kijken, van dat ineens heel veel mensen meer zijn gaan lopen, meer zijn gaan fietsen, meer auto's gaan gebruiken.
Opeens.
Dus die vroegen zich af van wat is nou nodig om dat dan ook te borgen en voor te zorgen dat mensen dat blijven doen.
Ja.
Nou, dat soort type vraagstukken, daar kijken we naar.
Oh ja, want ik merkte het inderdaad zelf ook. Ik ben opeens heel veel gaan wandelen en ik vind het heerlijk om gewoon nu inderdaad 's avonds een wandelingetje te doen en gewoon even lekker meer bewegen. En dat is inderdaad voor mij in ieder geval wel uit corona gekomen, een beetje de deur uit te komen. Ja.
En ik denk ook dat het deels kwam doordat je eigenlijk alleen maar kon wandelen. Dus als je dan moest je maar met elkaar gaan wandelen. Want je mocht niet bij elkaar over de vloer of wat dan ook.
Maar het laat dus ook zien hoe, wat jij net ook al zei, Ellen, hoe belangrijk dus die context is. Als bepaalde dingen denken niet meer mogen, niet meer kunnen, andere dingen kunnen wel. Nou ja, dat betekent ook dat je dan misschien wat gemakkelijker het ene doet en dan misschien iets minder het andere.
Maar tegelijkertijd ook hoe moeilijk het soms is. Want je zag met corona, we gingen allemaal niet meer vliegen. Dus je hoorde al mensen, dit is hartstikke goed voor het klimaat. En we stoppen daar nu mee. Maar het mag weer. En je ziet, iedereen vliegt weer. Dus hoe... het is heel moeilijk om dat gedrag ook te behouden. Dus hoe kun je dat dan toch stimuleren?
Ja, en zeker ook met dat vliegen. Je hebt nu wel die vliegschaamte. Maar ik heb niet het idee dat iemand daar echt heel actief iets mee doet.
Nou, het is wel grappig dat je dat noemt. Want ik hoorde pas ook al vliegwroeging. Dus als je het gedaan heb, dat je dan zegt,
ik
voel me daar toch ook niet helemaal blij mee. Maar wat je wel ziet, is wat wel interessant is, dat rondom vliegen en bijvoorbeeld ook rondom vlees eten, er verandert wel langzamerhand een sociale norm. En, en het wordt wel ook vaker nu oké gevonden als je zegt, ik wil eigenlijk niet vliegen. Want terwijl vroeger was het echt een beetje gek. Als je dat zei vanuit een reden, ik wil geen CO2-uitstoot. Mensen wisten eigenlijk niet eens waar het over ging.
Ja.
Dus je ziet wel dat in de afgelopen jaren er heel veel is veranderd. En dat mede door COVID we daar ook al meer gesprek over hebben.
Ja, dat kost natuurlijk ook tijd, zo'n verandering in gedrag. Maar dan zie je dus wel dat die normen heel interessant.
Maar ik denk dat daar ook wel op ingespeeld wordt. Want dan heb je bijvoorbeeld heel makkelijk dat je met de trein ergens naartoe kan. Dus dat je met de Eurostar naar Engeland kan gaan binnen 5 uur. Dat is net zo, duurt net zo lang als vliegen bijna.
Maar het wel mooi dat je deze aanhaalt ook. Omdat ze zeggen ook heel vaak van ja, je kan wel je heel erg gaan richten op datgene wat mensen dan niet meer mogen doen. Hè? Dus als bijvoorbeeld vliegen of minder vlees eten. Ja. Maar dan moet je ook heel goed gaan nadenken over maar wat is dan het alternatief. En is dat dan net zo makkelijk ook te doen of aan te schaffen. Ja, als dat nog niet het geval is. Ja, dan zul je ook zien dat mensen zeggen, ja, het kan helemaal
Want
niet.
Jij zei over treinen en ik ben inderdaad een beetje aan het kijken. Ook omdat vliegtickets zijn door de inflatie gewoon echt wel soms 50, 100 euro duurder geworden. Dat is gewoon heel veel geld. Dus ik was ook gaan kijken naar, goh, kan je makkelijk ergens bijvoorbeeld naar Italië met de trein? Ja, dat is soms duurder. Ja. Ja. En helemaal niet zo makkelijk als dat bijvoorbeeld naar Engeland met de trein is. Dus dan is het alternatief, is dan bijna moeizamer dat je zegt, nou, ik boek een vliegticket en ik sta er volgende week. Ja.
Maar tegelijkertijd zie je dat het, want het, bijvoorbeeld de nachttreinen in Europa zijn wel heel populair. Dus je ziet wel ook dat heel veel mensen, ondanks dat het misschien langer duurt, wat meer gedoe is, wat duurder is, dat heel veel mensen wel bereid zijn om die keuze te maken.
Ja.
Dus dat zie je ook wel weer.
Ja, en natuurlijk elektrische auto's zijn nu ook helemaal...
Ja, maar dat vind ik een lastige.
Vertel.
Want, dit zei een scheikundedocent van mij een keer. Als je elektrisch rijdt, dan moet je ook weten waar die elektriciteit is opgewekt.
Ja,
want als dat komt uit een koolcentrale, dan heb je ook niet heel veel aan het feit dat je elektrisch rijdt.
Nee.
Dus... Ja. Je maar bent er nog niet.
Ja. Ik had er echt nog nooit over nagedacht. Ik dacht, elektrisch is goed.
Ja, maar toch, hè, dat, ik ben het helemaal met je eens. Maar dit is ook wel precies het soort gesprekken die wij heel vaak hebben. Ik denk dat Ellen dit ook heel erg herkent. Ook met de techneuten met wie we samenwerken. Eigenlijk als je als klimaatpsycholoog actief bent, dan betekent dat je sowieso altijd heel erg interdisciplinair werkt. Dat betekent dat je, als het gaat over energietransitie, dan ben je met hele andere mensen aan het werken. Als het over biodiversiteit gaat of zeespiegelstijging. Dus je hebt met heel veel andere disciplines te maken. En je probeert te snappen waar het over gaat. En ik krijg dus heel vaak discussies die denk ik, ja, ik weet dat ook niet. Ik ben geen technisch onderzoeker. Nee. Dus precies dit soort vraagstukken is dan inderdaad dat je dus, voordat je het weet, in hele discussies komt. Waarvan ik ook denk, ja, dat is ook heel erg complex. Ja. En dat waarvan ik dan vooral weet als gedragswetenschap, dit helpt niet om mensen in ieder geval naar ander gedrag te krijgen. Dus daar is ook oké, laten we daar in ieder geval wat meer duidelijkheid over krijgen dan.
Ja. Maar het geeft ook wel heel erg duidelijk aan wat je zegt over interdisciplinariteit. Dat we dus moeten samenwerken. Hè? Dus voor ons als klimaatpsychologen of gedragswetenschappers binnen klimaat is het belangrijk om te weten, oké, wat zijn dan gedragingen die echt een impact hebben? Dus is dat inderdaad een elektrische auto kopen of minder vliegen? Maar tegelijkertijd is het ook belangrijk dat die disciplines van ons leren van oké, wat motiveert mensen dan? En hoe kunnen we dan, als ingenieurs kunnen een hele mooie technologische oplossing bedenken, maar als niemand dat wil kopen of gebruiken, dan heeft het ook geen impact. Dus zij hebben ook weer kennis nodig uit onze disciplines van oké, hoe moeten we dat dan zo ontwerpen dat mensen het ook goed gaan gebruiken?
Ja, en ik denk ook wel, dat is in ieder geval voor mezelf, ik probeer zeg maar, je hebt natuurlijk dat hele fast fashion met Zara en H&M. Dat is lekker allemaal snel en leuk. Ja. Maar als je dan duurzame kleding moet kopen, dat is gewoon een stuk duurder. Dus ik denk dat geld misschien ook een rol speelt. Ik bedoel, zeker in mijn omgeving met studenten. De meeste zijn vegetarisch omdat vlees duur is. En dan is het ook zeg maar wel een keuze.
Ik ben wel heel blij dat je deze, toevallig omdat wij ook met onze groep best wel veel onderzoek doen, ook onder jongeren rondom dit vraagstuk. En dan is dit inderdaad, wat we ook merken van jongeren, ze zeggen, het is ook heel moeilijk om in te schatten, wat is dan daadwerkelijk duurzaam en niet.
Ja.
Maar dan zeggen we ook al van, maar uiteindelijk is gewoon veel minder kleren kopen sowieso heel duurzaam.
Ja, tuurlijk.
En dat is
ook spaart ook geld.
Dus er is ook in dit hele verhaal gewoon ook een heel simpel.
Twee kanten.
Ja, dus het is ook zoeken daarna, maar ik ben het heel met je eens, ook rondom fast fashion. Dat is een heel complex vraagstuk, waarbij je ziet dat het goede kiezen sowieso al lastig is.
Ja, en ik denk ook wel, dan spreek ik even voor onze hele generatie, als mensen het niet mee eens zijn mag. Ik denk wel dat we wel heel gemotiveerd zijn, zeg maar. Dat wij wel inzien van, oké, er gaat iets mis, er moet iets anders, maar hoe dan? Of zo, dat idee.
Ja. Maar dat is eigenlijk ook iets wat je... Hè, we denken soms van, de meeste mensen vinden het allemaal niet zo belangrijk, want iedereen blijft maar vliegen. Maar als je kijkt... Het is onderzoek dat wordt binnen Nederland gedaan, maar ook binnen Europa en over de hele wereld zie je dat mensen vinden het milieu belangrijk en zijn ook echt wel bereid om daar iets voor te doen.
Ja.
Maar het is soms gewoon moeilijk, omdat inderdaad we vinden ook andere dingen belangrijk. We willen ook een prettig leven hebben. We willen tijd doorbrengen met onze dierbaren, waardoor als jij... dus je wil ook misschien een leuke vakantie hebben met je gezin en daar... Ja, dat kost nou ook eenmaal energie als je daar naartoe reist. Dus we hebben gewoon die verschillende dingen die we belangrijk vinden. En dat conflicteert met elkaar.
Ja, wat mij vooral veel opvalt is dat we op elke slag zout willen gooien. Dus dat mensen dan zeggen van, je bent wel vegetarisch, maar je vliegt wel elk jaar 3 keer. Dus dat mensen dan zoiets hebben van, Hoe nuttig
ja,
is het dan?
Dit is heel interessant. Ja, maar dit is denk ik wel, dit zijn een soort type vraagstukken die wij met onze onderzoeksgroepen denk ik ook heel vaak proberen uit te zoeken. Hè? Hoe komt het bijvoorbeeld dat is degene die, jij doet iets goeds. Hè? Je zegt, ik ga bijvoorbeeld inderdaad niet vliegen. Je zegt, maar je eet nog steeds vlees. Ja. Dus dan is ook de vraag, hoe komt dat dan dat die ander dat zo graag wil benadrukken? Ja. Waarom kan die ander niet gewoon zeggen, hartstikke goed dat je dat doet? En dat, je weet onder andere, een van die fenomenen is dat er onderliggend van zo'n uitspraak, als je zegt, ik ga niet vliegen, zit ook soms een soort morele superioriteit, zonder dat je het wil. Toch zegt, als je nog wel vliegt, is dat dus eigenlijk niet goed. Of als je, hoe kun je voorkomen dat mensen zich aangevallen voelen, dat ze, ondanks het feit dat jij helemaal niet zegt dat zij dat niet mogen, ze toch voelen dat ze iets niet goed doen. Nou, dat soort type vraagstukken, vond ik in ieder geval, vind ik met mijn groep, en ik denk dat jij dat ook wel kent, is heel leuk om daarmee bezig te mogen zijn.
Ja, het is ook wel interessant, denk ik. Want als je zoiets zegt van, je vliegt al niet, maar je eet wel vegetarisch. Misschien dat iemand ook denkt, wat maakt ook eigenlijk uit? Dat je misschien ook zo'n reactie krijgt. Ik denk, dit is helemaal niet wat ik wilde. Maar heel interessant.
Want hoe dan ook, zonder dat je het misschien doorhebt, bevraag je hen ook onbewust van, waarom doe jij dat dan nog wel? En mensen hebben toch een beetje de neiging om datgene wat ze doen, dat vinden ze fijn. En het is wat ze altijd al hebben gedaan. Dus is altijd ergens een beetje weerstand. Nou, hoe kan je daar nou mee omgaan en wat is daar dan voor nodig?
Oh ja, ik vind het heel interessant. Ik denk, klimaat en milieu is gewoon echt best wel een relevant onderwerp tegenwoordig. En ik denk inderdaad ook...
Nou, best wel.
Ja, best wel.
Het meest relevante vraagstuk waar we de komende 20, 30 jaar mee bezig zijn.
Ik moet het inderdaad niet kleiner maken.
Zeker niet.
Het is een heel groot probleem.
Ja, dus we hebben heel veel studenten nodig die dit allemaal gaan doen. Nou, ik denk echt dat als je nu als psychologiestudent nog voor een keuze staat. Nou, ik zou dit zeker even overwegen om hier mee bezig te
gaan. Ik weet wel, ik heb zelf in Utrecht gestudeerd en hebben ze net nadat ik klaar was, hebben ze een vak geïntroduceerd. Hebben ze het hele rooster omgegooid bij ons. En is er één, volgens mij is het een keuzevak of een verplicht vak, weet ik even niet, over klimaatpsychologie. Maar ook over ethiek, omdat dat gewoon relevante onderwerpen zijn die inderdaad meer onder de aandacht mogen komen. Ja. En dan kan je echt wel één statistiek vak missen. Dat voegt zich wel samen met wat anders.
Ook volgen.
We hebben er drie, dat eentje kan wel missen.
Ja, maar zeker. Je ziet het op heel veel plekken natuurlijk inderdaad, dat er veel meer aandacht voor is. Omdat dit gewoon hele belangrijke vragen zijn. En dat we inderdaad zien om de klimaatproblemen op te lossen. Dus om de mitigatie tegen te gaan. Hè? Dus om minder uitstoot. Maar ook, we zien nu al dat er gevolgen zijn van klimaatverandering. Hè? Met steden die opwarmen, droogte, overstromingen. Daar moeten we ons aan aanpassen. Dus hoe gaan we dat doen? Hoe krijgen we mensen daarin mee? En daarvoor, dat zijn psychologen, weten daar natuurlijk heel veel vanaf.
Ja. Oh, heel interessant. Ja.
Omdat ook een lastige kwestie is dat wij als individuen allemaal proberen de wereld te veranderen, zeg maar, door duurzamer te leven, dus door niet te vliegen of minder vlees te eten. Maar dan blijven er wel van die multinationals of grote instanties die wel heel veel uitstoot veroorzaken. Denk dan niet alleen aan grote bedrijven, maar bijvoorbeeld ook de sportwereld. Het is daar ook heel normaal om veel te vliegen, en het liefst met een privéjet. Hoe kunnen wij dat tegengaan als kleine individuutjes die toch al naar school fietsen?
Nee, daar kun je dan soms misschien moedeloos van worden. Ja. Dan denk ik, zit ik hier mijn best te doen? En dan heb je die grote bedrijven. Nee, ik denk dat het, ik ben het helemaal mee eens, maar we hebben, we moeten aan alle kanten is verandering nodig. Dus inderdaad, individuen. Maar ik denk, en daar ligt denk ik ook wel een uitdaging voor ons, dat onderzoek in ons veld heeft zich vooral gericht op huishoudens, maar we moeten ons ook meer richten op die bedrijven, want daar zijn natuurlijk ook gewoon mensen die keuzes maken. Dus hoe krijg je die mensen nou zover om te zeggen, oké, we gaan ons bedrijf verduurzamen? Ja. Maar ook, denk ik, is het ook wel goed om te beseffen, misschien als individu kun je daar ook wel impact op hebben door, door te stemmen bijvoorbeeld, of door met demonstraties. Dus je hebt ook wel invloed daarop. En helemaal als je aansluit bij meer sociale bewegingen, bijvoorbeeld bij groepen die daarmee bezig zijn. Dus op die manier kan misschien ook dat gevoel van, wat heb ik nou voor impact?
Het is wel goed dat je dit benoemt, hè? Want ik zeg heel vaak dat die klimaattransitie waar met z'n allen nu in zitten, dat dat ook een sociale beweging is. Hè? Dat dus ook gaat echt van, hoe kan je dat collectief maken? Nou, dan heel terecht dat je zegt, dat betekent dus ook collectief, ook naar de industrie. Politiek, die moeten ook allemaal. Sport vind ik ook een hele mooie. Er zijn ook cijfers die laten ook zien dat, hè, zeg maar, de top 10% qua inkomens in de wereld is zo'n beetje voor 40 tot 60% van alle uitstoot verantwoordelijk. Dus een heel klein percentage Precies. Is eigenlijk onevenredig veel verantwoordelijk voor wat er op dit moment gaande is. Nou ja, dan is het best wel gek, dat hebben we binnen mijn onderzoeksgroep wel een beetje gezegd, dat we ons dan de hele tijd maar bezighouden met wijken en burgers die misschien maar voor een heel klein deel verantwoordelijk zijn voor wat er nu gebeurt. Ja. Dus we moeten ook daar misschien zelf ook kritischer zijn. Ja, op wie richten we ons met ons onderzoek? Wie proberen we mee te krijgen? Dus die top 10% waar de belangrijke mensen zitten. We zeggen ook heel vaak van, je hebt dan de voetafdruk, hè? Dat is dan datgene wat je aan CO2 uitstoot. Maar je hebt ook een handafdruk. Dat is datgene met wie je praat, waar jouw beslissingen zitten, met wie je eigenlijk, waar de grote beslissingen gebeuren. Nou, misschien moeten we ons wel veel meer drukken maken over de handafdruk van de mensen en kunnen we daar niet. Maar dat betekent ook wij zelf, met wie praten we hier eigenlijk over. En probeer ik binnen mijn eigen studentengroep, hebben we het hier eigenlijk wel over? Nou, jullie maken nu een podcast, maar dat is ook een handafdruk die je daarmee hebt, weer naar anderen toe. Ja, dat is heel belangrijk om dat ook mee te nemen.
Ja, nee, ik heb er inderdaad nog nooit zo over nagedacht. Want het is inderdaad ook wel belangrijk. Nou ja, wat jullie al zeggen, er moet gewoon meer bewustzijn van komen. En ook, ja, dat kan met een vak op de universiteit, maar ook zo'n podcast zoals dit. Ja. Ik denk dat dat ook een beetje ons doel is. Dat mensen dat zien, luisteren en op een makkelijke manier eigenlijk leren van, oh, wacht even, dit is misschien belangrijker dan wat ik in eerste instantie dacht.
Wat ik heel leuk vind, juist dat je ziet dat heel veel van die festivals die in de zomer zijn, er komt steeds vaak ook dit thema ook langs, weet je, dat op alle mogelijke manieren. En ik denk dat dat ook vormen zijn om zo'n thema langzaam steeds meer in te laten dalen in de samenleving. Wat bij COVID eigenlijk vanzelf ging, omdat het zo heftig was.
Ja.
En we allemaal in maart 2020 in één keer dachten, holy shit, en we gingen allemaal thuis blijven. Maar dat komt omdat dat thema, dat was gewoon in één keer in de hele samenleving, we gingen met z'n allen praten over flatten the curve.
Ja,
en we wisten allemaal wat de R-waarde was. Maar ik vraag me af hoeveel mensen nu weten dat het afgelopen week een van de allerbelangrijkste rapporten van de afgelopen jaar verschenen is over dit thema.
Nou, ik niet.
Nee, dus wij het nog even over hadden, over hoe deprimerend dat was, dat rapport, en hoe heftig. En dat je dus eigenlijk zou willen dat dat bijvoorbeeld, net als in 2020 er zo'n persconferentie komt en vertelt de stand van zaken van COVID, zou je eigenlijk willen van, goh, dit rapport, ja, hoezo is daar niet even een soort State of the Union geweest?
Ja,
waar staan we nu met dit vraagstuk? Dat gebeurt dan toch ook niet.
Maar wat denk ik ook wel mooi is met die groepen waar je het net ook over had, dat wat je ziet is dat sommige mensen zijn heel erg vanuit zichzelf gemotiveerd. Van ik wil iets doen voor duurzaamheid en die gaan daarvoor. Ja. Maar er zijn ook mensen die vinden dat iets minder belangrijk. En wat je dan ziet is ook als bijvoorbeeld in jouw buurt mensen samenkomen om energie te gaan besparen of zonnepanelen te installeren. Dat sommige mensen doen dus mee vanwege duurzaamheid. Maar andere mensen die denken, nou, ik vind het gewoon gezellig om met mijn buren wat te gaan doen.
Ja.
Dus die doen vanuit die reden mee, met zo'n sociaal initiatief. En dan langzamerhand zie je dat ze dus ook meer gaan denken, oh ja, dit is ook een belangrijk onderwerp.
Ja.
En dan dat je dus op zo'n manier ook juist door je te mobiliseren, met andere mensen te over hebben, samen iets te gaan doen. Dan kun je dus juist ook die mensen bereiken die het zelf eigenlijk niet zo belangrijk vinden. Maar doordat je het gezamenlijk doet, dat die wel mee gaan doen.
Een beetje een soort langzaam eigenlijk introduceren in en dus ook inderdaad bijvoorbeeld in zo'n straat een beetje de norm veranderen.
Ja, ja.
Dat ze in een bepaalde flow belanden waardoor ze eigenlijk steeds grotere stappen gaan nemen.
Precies.
Ja. En ook zien dat het gewoon mogelijk is. Dat het ook kan. Ja. Dat zie je ook vaak, hè, mensen een beetje onzeker vinden. Kan dat dan wel? En zonder vlees koken, wat betekent dat dan? Dus als je gewoon laat zien dat het kan.
En ik denk dat daar ook wel, restaurants ook wel en andere, koks en zo. Je hebt dan natuurlijk ook niet allemaal van die kookshows, dat die daar ook best wel een grote rol in spelen. Dus je hebt tv, je ziet hoe makkelijk het is om vegetarisch te koken. Dat ook lekker kan zijn, dat er niet altijd een vleesvervanger in hoeft te zitten.
Nee.
Ik bedoel, ik heb vanaf kleins af aan altijd vlees gegeten. Ik kom nu via mijn huisgenoten, studiegenoten, ook in aanraking met mensen die geen vlees eten of dat bewust doen of nooit gedaan hebben. En dan leer je ook van, oh ja, je kan gewoon heel makkelijk zonder vlees koken. Dus ik eet nu ook bijna vegetarisch. Soms nog vlees, maar niet vaak. En dan merk je niet hoe makkelijk, want het heeft wel echt een tijdje geduurd. Maar dat je wel langzamerhand introduceert in van, oh ja, oké, zo makkelijk is het dus.
Ja. Ja.
Maar dan is waarschijnlijk het achterliggende proces. Dus niet alleen maar dat je denkt, oh, dit is eigenlijk best wel makkelijk. Maar ook misschien dat je denkt, oh, mijn huisgenoten doen dat. Hè, ik voel me verbonden met mijn huisgenoten. Zo, als die het belangrijk vinden.
Ja, je eet samen.
Dus het is ook dat sociale aspect. Ja. Waardoor je dan denkt, oh ja, dit is misschien toch wel waardevol en ik ga me daar ook meer mee bezighouden. Ja.
En er zijn ook gewoon heel veel culturen waarin het gebruikelijk is om minder of helemaal geen vlees te eten. Dus bijvoorbeeld de Indiase keuken, daar zit heel weinig vlees in. Dus ik denk dat dat ook wel een dingetje is.
Maar er zijn ook weer culturen waarbij het echt idee dat er geen vlees komt heel erg moeilijk is.
Dus
dat is. We hebben alle culturen waar we het ook mee te maken hebben. Dat is ook wel, denk ik, heel boeiend. Hoe gaan we daar ook in alle diversiteit mee om? Want hoe kun je dat? Dus dat is,
En je hebt nu ook wel, daar had ik het toevallig laatst met mijn huisgenoot over vleesvervangers die heel erg op vlees lijken. Dus je hebt vleesvervangers die zeggen, ja, zo'n kaasnietsel, ja.
Dat is geen vlees.
Nee, precies. Ja. Maar je hebt nu bij de Jumbo heb je...
De Beyond Burger.
Nee, heb je vega spekjes. En de eerste versie die ze hadden was gewoon een soort van... Ja, wel oké, maar ik rook ook naar kattenvoer, zeg maar. Ja, en nu heb je een versie en die heeft een gerookte geur en smaak eraan. Waardoor het dus eigenlijk gewoon lijkt alsof het echte spekjes zijn. En dat is ook een soort van trickery of the mind, zeg maar. Dat je denkt, oh ja, eigenlijk eet ik gewoon vlees. Ja. Maakt die overstap misschien ook makkelijker.
Ja, dat is wel zo.
Zeker.
Ja.
Want je had het net ook even kort over klimaatactivisten. Mm-hmm. Ik ken er wel een paar vanuit mijn jeugd. En die studeren allebei biologie. Dat is wel grappig. Maar ik heb wel een beetje het idee dat er heel veel aversie is tegen klimaatactivisten. Omdat we natuurlijk ook zagen met wat ze soep over schilderijen gooien. Dat soort dingen. Wat voor effect heeft dat, zeg maar, op het beeld van klimaatbewustzijn?
Ja, nou, dat ligt er ook heel erg aan wie dat dan zijn. Of de mensen die... die acties doen, of je dan denkt, nou, dat is echt een andere, dat is echt een outgroup, daar hoor ik niet bij. Dat zijn hele extreme mensen. Maar ik denk dat je nu bijvoorbeeld met die demonstraties ook van Extinction Rebellion bij de snelweg, dat je juist ziet van, oh, daar zijn kinderen, gezinnen, opa's en oma's. Dus het is juist dat je laat zien, oh, dat zijn eigenlijk best wel mensen zoals wij allemaal. Ja. Dus dat ze dan juist wel ook dat mensen denken, ik hoor ook wel bij die groep. Dus dat het minder de extreme zijn, dat het mensen zich daarvan af willen zetten.
Maar ik denk ook wel dat het goed is om te benadrukken dat het hele idee van klimaatactivisme is dat je ook disruptief bent. Hè? Want het echt wel, heeft ook als doel om even iets te doorbreken en even te zeggen, hey, er is iets geks aan de geks aan de hand. Dat zie je natuurlijk vooral bij het soep gooien en met het vastplakken aan tafel. Dat je echt met z'n allen, dat levert ook heel veel aandacht op. Dat is natuurlijk ook een doel op zichzelf. Mm-hmm. En het interessante is ook wel zo, dat is een beetje wat ze dan noemen radical flank fenomeen. Dat doordat er dan een hele, wat dan in de ogen van veel mensen een radicale flank is, dat de groep daarachter, die minder radicaal is, maar eigenlijk wel ondersteunt wat daar gebeurt, die krijgt iets meer ruimte. Want dan ga je daar wel mee in gesprek. Dus het thema zelf komt veel meer op de agenda. Na de eerste emoties zie je ook best wel veel mensen zeggen, ik vond dat heel gek wat daar gebeurde.
Ja.
Maar ze hebben ergens natuurlijk ook alweer gelijk. En dus je ziet dat vaak in een tweede orde effect er heel veel gebeurt.
Ja.
En dat is ook interessant om te zien. Los van het feit dat het ook belangrijk is dat er mensen bij moeten zijn. Ik vind bij die A12 zo interessant dat er een soort supportgroep ook ontstaat. Je hebt mensen die op de A12 zitten. Maar je ziet ook mensen die aan de zijkant gaan staan en zeggen, ik ga niet op de A12. Dat vind ik best heftig.
Maar
ik ondersteun wel wat hier gebeurt. En wij identificeren ons al vaak alweer met die supportgroepen. Dus er is een hele interessante beweging letterlijk aan de gang die dit ook alweer bemoedigend maakt. Los van de weerstand die er ook is. Hè?
Ja, precies.
Maar inderdaad, wees zo'n eerste, tweede reactie. Eerste reactie is dat je misschien denkt, nou, ik zou niet zo snel op die snelweg staan. Tweede reactie, ja, maar het is
maar
wel
ook letterlijk van, ik vond dat soepgooien heel heftig. Ik merkte dat bij mezelf. Hoe is dat nou nodig?
Ja.
Maar tegelijkertijd vond ik ook wel weer fascinerend. Denk, maar als dit vinden wij dus heel heftig. Terwijl we ondertussen het dus helemaal niet heftig vinden dat er een Shell is die nog steeds doorgaat met boeren. Terwijl je af kan vragen, is dat niet op een ander niveau ook een soort soepgooien en heel asociaal? Maar omdat dat we op een moment dat niet meer zien en dat zo vanzelfsprekend vinden, vinden we dat andere heel gek. En ik vind dat soort type gesprekken op gang brengen wel weer boeiend. Zonder dat je natuurlijk uiteindelijk in een soort extreme terreur, want dat is dus niet de bedoeling.
Nee,
maar dat je zoekt naar een tussenvorm waardoor we even wakker schudden, dat snap ik ook alweer.
Ja, want het is daardoor wel inderdaad zo'n, wat je ook zegt, zo'n IPCC-rapport wat maandag is uitgekomen. We krijgen al wat media-aandacht, maar niet zoveel als een blik soep gooien. Dus het is wel, je krijgt wel de aandacht, het gaat er wel weer over.
Ja. Weten jullie maar misschien hebben jullie ideeën erover waarom dat misschien zo weinig in het nieuws komt? Want ik hoor dit vaker, dat er rapporten zijn die echt heel heftig zijn, maar dan hoor je misschien één nieuwsartikel erover. Waarom is dat?
Nou,
hebben jullie daar ideeën over?
Nou, ik denk wel, om heel eerlijk te zijn, waar wetenschappers gewoon niet zo goed in zijn, is wetenschappelijk soep gooien. Wij zijn niet zo goed in een vorm vinden, waardoor we zijn ook een beetje murf geraakt. Het is al sinds de jaren 70 dat dit soort geluiden er zijn, hè? Dat die rapporten zijn. Dus al 50 jaar lang zijn we al met dit soort resultaten naar buiten aan het komen. En op een of andere manier zijn we dus niet zo goed in dit ook daadwerkelijk dan terug te vertalen tot iets waardoor mensen denken, oh, dit is echt heel erg, je moet iets mee. Dus we hebben vaak, dat vind ik wel interessant, we hebben natuurlijk de afgelopen jaar, zien we in één keer dat we wel met z'n allen massaal onze temperatuur omlaag aan het draaien zijn. We hebben dus blijkbaar iets nodig, iets wat concreet voelt, of dat nou financieel is wat het afgelopen jaar is gebeurd. Ik weet niet hoe dat bij jullie thuis is, maar misschien wil ik in één keer wat meer. Ja, valt het nog mee, maar ik merk aan mijn eigen kinderen die ook op kamers wonen, die hebben echt een klein elektrisch kacheltje gekocht naast hun om niet hun grote temperatuur aan te hoeven doen. Dus we hebben iets concreets, iets tastbaars nodig, wat we voelen om ook daadwerkelijk in actie te komen. Nou, dat was de energiecrisis. Ja. Afgelopen jaar was COVID, de soep gooien. Dat zijn concrete, tastbare dingen waardoor we in één keer wakker schudden. Ja, en dat doet zo'n rapport dan toch onvoldoende.
Nee. Ja. Want ik heb vorig jaar dan wel al voorbij zien komen dat de aarde op een bepaalde dag helemaal op was voor dat jaar. Ja. En ik vond het best wel vroeg in het jaar. Ik dacht echt,
het is ook steeds vroeger.
Het is steeds eerder.
En we hebben bijvoorbeeld ook in 2015 afgesproken dat we echt alles aan gaan doen om onder de anderhalve graden opwarming te blijven. En ja, zoals nu naar uitziet, zijn we daar over 6 jaar al. Dat is dus, terwijl we hadden besloten dat het voor 2030 allemaal te regelen.
Ja.
Maar nu zijn toch wel de geluiden, we gaan het gewoon niet redden. En dan zegt ze, oké, dan is 1,5 graden. Maar zei, maar elke graad die we voorkomen dat het in ieder geval 2 graden wordt, gaat weer heel erg helpen. Omdat dat die weersextremen worden steeds extremer. De kansen op extreem weer worden steeds groter. De gevolgen, de hittes in landen waar het nu al eigenlijk niet meer kan, worden steeds meer. Dus die consequenties, die zijn wel reëel. Ook al voelt 1,5 graden als iets abstracts. Nou, dat is wel iets waar we het steeds vaker met elkaar over moeten hebben. En het is een beetje cynisch, maar gelukkig komen de consequenties hier ook steeds meer. Dus we gaan waarschijnlijk de komende zomer weer een paar dagen dat het bizar heet wordt. Nou, daar gaan we het allen er weer over hebben. En dan is het wel ook zaak om dan even met elkaar te denken, hé jongens, dit is geen toeval dat het heel heet is.
Ja.
Nou, dat is denk ik iets aan ons om daar als psychologen over na te denken. Hoe kunnen we dat dan zo laten binnenkomen bij mensen dat ze denken, oké, nu ga ik ook echt iets doen.
Ja, want ik denk ook wel, dat merk ik bij mezelf. Ik denk misschien jij, doordat het zo abstract is, denk je, het gebeurt, maar merk ik het nou? En wat kan ik hier nou mee?
Ja.
Dus, ja.
Nou, en dit wat jij noemt, hè, dat abstracte, dat wordt ook wel een beetje soms genoemd, dat maakt dat dit vraagstuk zo psychologisch zo giftig is bijna, want het is abstract. Je moet het met z'n allen doen, dus in je eentje heeft weinig zin. Dus het is collectief. Als ik nu iets ga doen, waarschijnlijk de consequenties van hetgene wat ik nu doe, is echt ver over 20, 30 jaar. Dus ik heb niet meteen effect. Wat natuurlijk bij COVID wel was. We gingen met z'n allen massaal afstand houden. En binnen 2-3 weken zagen we die curve omlaag gaan. Maar ook hier is dat weer niet zo. Dus dat maakt het allemaal, je moet allemaal automatisme doorbreken.
Ja.
Dat vinden we heel lastig. Dus er zitten allemaal elementen aan waardoor we dus, we hebben heel veel psychologen nodig die het met elkaar samen gaan uitzoeken. Hoe gaan we dan toch die transitie?
Want het is ook wel goed om te beseffen dat alleen maar kennis, dat weten we ook al lang uit onderzoek, dat gaat ons gedrag niet veranderen. Je kunt wel weten, er is een probleem en ik zou minder moeten vliegen of ik zou dit moeten doen. Maar dat motiveert je niet om je gedrag te veranderen. Dus ik denk ook alleen maar die rapporten en mensen vertellen, dit is het probleem, dit zou je moeten doen. Ja, dat is gewoon niet voldoende. Er is gewoon veel meer nodig. En zelfs dat je het ervaart bijvoorbeeld, dat met overstromingen, zelfs dat zet nog niet echt aan tot gedragsverandering. Dus we moeten wel.
Vooral niet als die overstroming
niet in jouw buurt is.
Nee, dus in Zuid-Limburg. Kijk, ik heb wel eens ook als schertsend gezegd, het zou natuurlijk eigenlijk heel fijn zijn geweest als die overstroming in Den Haag was. Of de aardbeving in Groningen in Amsterdam was. Want je kan toch denken, een beetje de buitengebieden. Ja. Nederland is al een postzegel, maar dan nog voelt het toch. Terwijl Ellen komt uit Groningen, die is echt niet blij met die aardbeving in Groningen. Maar het op een of andere manier is het makkelijk, noemen we ook moral disengagement. Je kan je heel makkelijk vervreemden van een vraagstuk wat toch een beetje ver weg voelt.
Ja.
En iets is waarvan je denkt,
Zuid-Limburg, het zal wel.
Je kijkt die avond waarschijnlijk naar het nieuws, je denkt, wat heftig. Maar je gaat niet minder vlees eten, je gaat niet je auto wegdoen.
Nee.
Want je denkt, ik weet niet of ik dat nou heel veel zin heeft. Terwijl,
ik denk misschien dat sommige mensen ook niet direct de link maken. Nee. Van, dit heeft te maken met.
Ja. Ja. Ik denk wel eerder met skivakanties.
Oh ja?
Zo, ja.
Vertel.
Vorige week ging kantoor op skivakantie. Maar er lag bijna geen sneeuw.
Er zijn heel veel skigebieden waar daar wordt dan inderdaad sneeuw bijgespoten. Of het is alleen
ook een heel raar idee is. Ga je
ik vind het
heel veel water.
Maar dan zie je net, volgens mij was Winterberg ook. Ik ben er zelf niet geweest, maar dat was bijna groen. Dat was gewoon echt het voorbeeld van.
Is het ook niet zo leuk meer?
Dus ik denk dat mensen dan gaan denken van, dat vond ik eigenlijk wel leuk en dat kan niet meer. En dat is toch wel iets permanenter.
Ja.
Want ja. Een, ja.
Maar spreekt ook alleen maar een specifieke groep aan die gaat skiën. Dus ja. Dat is dan ook weer...
Precies. Ja, maar het zou wel goed zijn als je dus thuis komt en daar met anderen over hebt. Want het was best heftig dat we daar waren. En ze gaan gewoon sneeuw lopen bij spuiten. Dat moet toch ook niet de bedoeling zijn? Nou, dat soort gesprekken, dat is wel goed.
Dan breng je het wel weer op.
Ja.
Ja, maar om dus echt gedrag te veranderen is er nog steeds dus meer nodig. Want zelfs dat zien, dat ervaren. Ja, je hebt gewoon, mensen hebben echt die motieven nodig. Maar moeten het ook gewoon kunnen doen. Weet je, het is ook gewoon soms heel moeilijk om milieuvriendelijk te handelen. Ja. Dus je moet het ook gewoon, we moeten het makkelijker maken. Het moet van alle kanten hebben die verandering nodig. Ja. Dus inderdaad ook niet alleen maar gericht op de individuen. Ook de bedrijven, de overheid. Die moet ook heel duidelijk aangeven, jongens, die kant moeten we op. Ja. En dat mogelijk maken.
Ja. Ik heb zelf nog een vraag over de werkgroep. Want jullie behandelen natuurlijk met die werkgroep vraagstukken. Passen jullie die ook daadwerkelijk toe? Hebben jullie oplossingen? Ja, niet dat jullie nu de oplossing hebben voor klimaatverandering hoor. Maar
dat
meer
zou
van,
mooi zijn.
Hebben jullie al veranderingen kunnen toebrengen ergens? Of misschien dingen teweeg kunnen brengen? Ben ik gewoon even benieuwd naar.
Ja.
Nou, ik denk, hele goede vraag. Ik denk dat wat we vooral doen is ook mensen, het netwerk, dus mensen samenbrengen die hier allemaal mee bezig zijn. Want ik denk dat dat ook, nou ja, ook voor onszelf dus helpt. Als je weet, oh, er zijn veel mensen met het onderwerp bezig, dat je mensen denkt, oh, dan haak ik daar ook bij aan. Ja. En misschien weet die daar weer iets vanaf. Dus dat doen we. Maar ook dat het heel erg belangrijk is om onze kennis te delen ook met de praktijk. Dus daar zetten we ons ook heel erg voor in. Van, bijvoorbeeld was de dag van het gedrag was eind vorig jaar. Dat je daar we laten zien van, nou kijk, deze kennis hebben psychologen allemaal. Wij weten wat mensen motiveert, hoe je effectieve interventies kan opzetten, gebaseerd op gedrag. Zodat het beleid ook effectiever wordt. Ja. En daar is ook steeds meer aandacht voor. Dat besef is er steeds meer. Maar het is belangrijk om daar ook op te blijven hameren. Want wat je nu soms toch ook ziet, is dat er dan interventies worden bedacht. Denken, nou, we moeten gewoon mensen een subsidie geven. Of de financiële prikkel. Terwijl we zien van,
dat is niet
financiële prikkels kunnen wel effect hebben. Maar we hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de subsidies voor elektrische auto's. Dan kun je €4.000 krijgen voor een nieuwe elektrische auto. Mm-hmm. Nou, dat is hartstikke veel geld. Hartstikke mooi, denk je dan. Wordt ook superveel gebruikt. Mm-hmm. Dus dan denk je, dat is hartstikke effectief. We hadden dan gekeken van, de mensen die dan een elektrische auto hebben aangeschaft met die subsidie, dan zou je dat dus verwachten dat dat misschien mensen zijn die normaal gesproken later zo'n technologische innovatie aanschaffen. Of misschien mensen met minder geld. Maar dat vonden we niet. We vonden dat die groepen niet van elkaar verschilden op dat soort eigenschappen. Ja. Dus dat suggereert dat eigenlijk zo'n subsidie naar mensen gaat die het toch al wilden doen. Maar dachten, dit is dan mooi meegenomen. Dus het is wel belangrijk om na te denken bij dat soort beleidsmaatregelen. Van wat is nou echt het probleem hier? Welk gedrag wil ik veranderen? Wat zijn de barrières? Wat zijn de motieven? En dan daar je beleid op aan te passen. En niet gewoon denken van, als we mensen geld geven, is het opgelost. Ja. Dus ik denk dat we dat ook heel erg duidelijk overbrengen.
Dus niet wat Ellen volgens mij heel mooi aangeeft, is dat we ook als beroepsgroep moeten wij ook andere beleidsmakers, maar ook professionals laten zien. Dit is ook een ambacht. Dit is niet iets wat we hebben even
gewoon
een
griepje
en dan gaat het werken. Ja. Nee, hier moet je over nadenken. Soms moet je bereid zijn om even te puzzelen. Maar we dat bij technologie heel vanzelfsprekend vinden. Ja. Sommige dingen ook fout. En bij technologie heb je het vaak, dat noemen we dan technological readiness levels. Dat je hebt gewoon een aantal generaties nodig van zo'n techniek voordat het echt werkt. Maar bij een of andere manier bij interventies rondom gedrag moet het meteen goed zijn. Ik zeg, dat gaat ook soms fout. Ja. Laten we daarvan leren. Hoe kan het beter? Nou, dat is ook wel wat ik merk heel erg wat we vanuit het NIP, vanuit die expertgroep ook doen. Om anderen te laten zien, dit zijn gewoon dingen waar je heel, heel goed en de tijd voor moet nemen. Ik denk wel dat we daar steeds beter in zijn. En dat we omgekeerd ook steeds meer vragen krijgen vanuit beleid, vanuit professionals. Hoe moeten we dat dan beter doen?
En ook inderdaad wat je zegt, de evaluaties. Want soms wordt het ook gedacht, we hebben een campagne. Nou, het wordt veel op social media gedeeld. Ja. Hartstikke mooi, goede campagne. Maar ik denk dat is ook goed om te beseffen. Als psychologen weten we ook heel goed, hoe moet je evalueren of een interventie effectief was. Dus dat je een voormeting hebt en een nameting. Ja. En dat je naar het gedrag kijkt. En ook de onderliggende processen van waarom was het effectief of niet. Dus dat je dan ook leert inderdaad van, hoe kunnen we hem nog effectiever maken? Of voor verschillende doelgroepen.
Want is zo'n campagne op social media echt effectief? Want ik zie heel veel voorbij komen. Maar dat is natuurlijk wat jij zegt. Er zijn meerdere dingen nodig.
Maar ik denk ook dat je de doelgroep treft die sowieso al duurzaam is vanwege de algoritmes. Want als je dan gaat scrollen op of TikTok of Instagram of Facebook, dan kom je eigenlijk alleen maar dingen tegen.
Facebook,
daar heb je duidelijk een mening over.
Ik ben de waarde van Facebook gekeken,
maar goed, daar kom je eigenlijk alleen maar dingen tegen die je toch al, waar je toch al mee zou interacten. Ja. Dus ik denk ook wel dat dat...
Nou, weet je, ik denk heel erg van die vraag van, is het effectief? De vraag heel erg van, ja, welk effect wil je bereiken? Kijk, en daar wordt vaak niet zo goed over nagedacht. Dus dan is inderdaad wat Ellen net ook al zei, van, ja, we hebben heel veel hits of kliks gehad. Ja, dat is fijn, maar uiteindelijk heb je toch ergens een gedragsconversie. Je wil dat bepaalde groepen iets anders zijn gaan doen. We hebben een heel groot project gedaan waarbij de vraag was, hoe kunnen we mensen uit auto's krijgen? Het was het idee, dan gaan we deelvervoerhubs maken in wijken. Dat klonk hartstikke goed, was ook hartstikke fijn, maar toen zagen we dat die deelvervoerhubs, die waren heel succesvol. Ja, voor mensen die helemaal niet met de auto gingen, maar die dachten, hé, dat is handig, want ik ging altijd lopend of pak altijd de fiets. Oh, en nu kan ik in één keer deelvervoer gebruiken. Ja, dat is fijn, maar dan hebben we alleen maar meer vervoer in de stad, maar die autogebruik is niet verminderd. Dus dan elke keer moet je dus heel goed in de gaten houden van, hebben we wel daadwerkelijk ook die conversie of die shift gemaakt die we willen. Ja. Nou, dus dat is bij sociale mediagebruik of mediagebruik in de algemene zin, welk effect streef je naar?
Ja. Ja, ik denk dat dat heel goed is ook om te weten als psycholoog. Ik zeg het ook altijd tegen studenten. Dat je beseft misschien niet altijd hoeveel kennis je daarvan hebt als psycholoog. Hè? Ja. Je net zei bijvoorbeeld al die statistiek. Maar dat is
heel belangrijk statistiek.
Je weet wel hoe je dan een goede interventie op moet zetten. Dat is statistiek waar. Is maar een onderdeel daarvan. Ja. De methode
nee,
is
maar
wel een
belangrijk onderdeel.
Ja. Ook methode van onderzoek, ook heel belangrijk.
Zeker.
Dat is de meest saaie vakken. Maar als je eenmaal gaat werken, dan zeg je straks, dat zijn de echt belangrijke vakken.
Ja, dat is wel waar.
En dat je daar veel meer van af weet dan heel veel mensen met een andere achtergrond, zeg maar.
Ja, dat is wel waar. Want in mijn master merk ik nu een soort mengelmoes van mensen met elkaar. En ik ben dan een van de weinigen die echt 3 vakken aan statistiek heb gehad. Het werkt wel. Het is wel fijn.
Ja. Je hebt er wel iets aan.
Ja, zeker. En ik ben ook benieuwd, je hebt best wel van die, ik noem het zelf een beetje schrikcampagnes. Maar volgens mij doet PETA dat heel erg, dat je dan van die hele heftige beelden van dieren in kleine stallen, heeft dat effect?
Fear campaigns noemen we dat ook wel.
Hoe heet dat?
Fear campaigns. Ja, er zijn verschillende scholen in. Ellen, hoe denken ze over in Groningen?
Oh, jee. Ja, de fear appeals. Het kan natuurlijk dat het jou bewust maakt van het probleem. Dus dat je bewustzijn van het probleem vergroot. En dat je daardoor denkt, dus hier moeten we iets aan doen. Ja. Maar het kan natuurlijk ook heel veel weerstand oproepen. Dat je denkt van, dit is te heftig.
Dat
mensen het helemaal niet meer verwerken en zich ervan afsluiten.
Ja.
Dus dat is de vraag.
Eigenlijk wordt wel over het algemeen geconstateerd. Als je dit al gebruikt, je wil iets met veer doen, dan moet je er meteen wel direct een handelingsperspectief naast zetten. Want mensen echt zien, ik ben nu heel erg geschrokken, ik vind het heel naar.
Dus...
En dit kan ik dus doen om te voorkomen. Als je dat niet doet en je gaat alleen maar op angst zitten, dan denken mensen, maar ik weet niet wat ik moet doen. En dan doen ze net als met roken, dan doen ze gewoon een doosje over het pakje en dan zie je het niet meer.
Ja, dan swipe ze
valt door. Je swipe ze door. Dus er moet echt wel een concreet handelingsperspectief aan gekoppeld worden.
Ja.
Maar we zien wel dat rondom dit vraagstuk, het feit dat we nu nog zo weinig mensen sowieso laten weten hoe heftig dit probleem is, dat maakt het ook wel dat mensen er sowieso niet iets mee doen. Dus ik vind het een heel erg... Ik bedoel, een collega van Ellen heeft een hele mooie studie gedaan waar hij schreef over dat de rol van zorgen in dit vraagstuk. En je ziet wel dat als mensen iets meer zorgen krijgen over, dit is toch best wel een heftig vraagstuk, dat ze wel bijvoorbeeld meer bereid zijn om de maatregelen die dan nodig zijn om dit op te gaan lossen, om die te accepteren. Dus een vleesbelasting of dat soort dingen. Dus het kan wel draagvlak creëren voor de maatregelen die dan nodig zijn.
Ja, maar het is dus ook belangrijk inderdaad die efficacy, dat je het idee hebt, maar ik kan er ook iets aan doen.
Ja,
Ik
denk dat hem inderdaad is, dat je denkt, ik kan dit dus nu doen. Nou, niet dat je het in één keer helemaal voorkomt, maar wel dat je denkt, ik kan bijdragen aan...
Ja. Nou, en mooi is dat je hebt dan 2 dingen. Dat is dan aan de ene kant wat jij ook zegt, ik kan dit dus doen, maar datgene wat ik doe, heeft ook effect. Dus er zijn die 2 dingen samen, die moeten dan ook wel daadwerkelijk erg zijn.
Ja, maar wat ik dan wel het lastige vind daaraan is, bijvoorbeeld de PETA, die is tegen dierenleed. Dus is het heel makkelijk om op dat moment te beslissen van, ik ga geen bontjas kopen of zo, of ik ga geen vlees eten. En met rookcampagnes dat je dan zegt van, ik ga stoppen met roken. Ja. Maar met klimaatbewust gedrag is dat best wel moeilijk. Want je gaat dan niet denken van, ik ga nu mijn KLM vliegticket cancelen. Nee. Dat soort dingen. Ja. Dus het is...
Dat zou wel heel mooi zijn als wij iets meer inzicht geven aan mensen, dat de mate waarin we nu vliegen. En ik vind vliegen best wel een moeilijk, hè? Want maar een hele kleine groep die hoog opgeleid is, veel geld heeft, die heel veel vliegt. Ja. Dus ook daarin zie je weer een hele scheve verdeling. En ik denk wel eens van, ik zou Maar goed, dat is niet heel erg vanuit gedragsweten of psychologie. Maar ik zou het wel eens mooi vinden dat we over na gaan denken van... kunnen we niet naar vliegen kijken als een vraagstuk waarbij misschien een bepaalde groep nog steeds best wel mag vliegen. Dus jongeren bijvoorbeeld, die nog heel weinig gevlogen hebben in hun leven. En daar over gaan nadenken. Ja, mensen die al heel veel gevlogen hebben, moeten misschien wat minder gaan vliegen. En mensen die sowieso heel veel vliegen in een jaar, dat je zegt, nou, je eerste ticket, dat is nog heel duur, maar die tweede ticket, of die is nog best wel betaald, maar die tweede ticket wordt al een stuk duurder. Die derde ticket wordt nog duurder. Dus dat je gaat nadenken over een wat gestratificeerde aanpak in hoe we dit soort dingen doen.
Want dat zie je ook nu, ze hebben nu aangegeven die nieuwe plannen van, oh, we moeten een hogere prijs inderdaad voor vliegtickets. Maar dan was het geloof ik €26 extra of zo voor, voor een bepaalde afstand. Maar dat is inderdaad, als je weet, de meeste vliegreizen, dat zijn zakelijke reizigers. Ja, die €26, dat gaat je niet houden.
Maar grappig feitje daarover. Ik was dus aan het zoeken naar vliegtickets naar Portugal. Want we vliegen volgende week naar Portugal.
En wie zijn de?
Wij en
het hele team gaat gewoon lekker. Er zit een hele klimaat. Ga vooral door.
Dat is niet, even niet relevant voor het verhaal.
Nou, ik vind het heel relevant.
Het is wel maar een progress, dus, heeft een nut.
Ik was dus op mijn eigen telefoon aan het kijken. En daarna ging ik kijken op mijn werklaptop. En daar waren de tickets 2 keer zo duur.
Interessant. Ja. Terwijl, wat suggereer jij hiermee?
Dat het voor bedrijven wel al duurder is om zakelijk vliegtickets te boeken.
Ja, ik kan me voorstellen dat je dat met dit soort type algoritmes heel veel kan gaan doen.
Ja, want ik zat gewoon op dezelfde locatie tegelijk te kijken. En er was echt een aanzienlijk verschil.
Geboeiend.
Maar dat zou positief zijn. Want een financiële prikkel kan effectief zijn als het de moeite waard is. Als je dan weet, deze persoon heeft wat meer budget. Nou, dan gooien we er wat meer geld bij op. Dan,
precies.
Maar het zou ook heel mooi zijn als je dan dus, dat je dat dan ziet. En dat er eigenlijk meteen daarna een alternatief komt. Die zegt, en dan is Portugal heel lastig. Maar het zou dus mooi zijn als je zegt, je hebt nu net gezocht naar een vliegticket op Londen. Ja, je kan veel makkelijker de trein nemen. Is goedkoper. Ja. En dat vind ik nog best wel juist rondom vervoer. Daar is het zoeken naar een vliegticket zoveel malen makkelijker op zoveel fronten dan het zoeken naar een treinticket en al die verbindingen hoe dat dan ligt. Ja, dan creëer je wel heel veel onzekerheden van mensen en heel veel barrières om dat alternatief te overleggen.
Ja, en je wordt zelfs nog, ik heb de app Skyscanner ook op mijn telefoon, omdat je dan een beetje kan kijken van
wat is dat dan?
Ja, dat is een app en dan kan je intikken, oké, dit is de reis die ik zoek van zo lang tot zo lang. Dan krijg je een melding van nu is die het goedkoop.
En vliegen dan alleen Sky.
Maar er zit ook volgens mij een beetje een soort illusie in, staat erbij, deze reis is 7% minder CO2-uitstoot. Maar volgens mij, ik geloof dat niet.
Eerlijk, duurzaam vliegen, dat bestaat al niet.
Nee, toch?
Dat moeten we echt van af. Dus iedereen die elke keer suggereert, we gaan veel duurzamer vliegen. Nee, vliegen is net als niet gezond roken, bestaat ook niet.
Nee.
Dus laat maar alsjeblieft dat soort dingen wat meer proberen los. Maar daar zijn natuurlijk bedrijven super goed in.
Het is wel zo'n lokkertje, want ik zag het.
En daarvan vind ik weer dat wij als psychologen kunnen dan weer, dat is een soort moral licensing fenomeen bijna onder, dat je denkt, maar ik heb wel iets gekocht wat in principe wel wat duurzamer is dan de ander. En dan kan je het voor jezelf weer goed praten. Nou, en daar zouden we wat meer over na moeten denken. Ja. Hoe kunnen we dat dan voorkomen dat dat soort fenomenen optreden?
Terwijl het inderdaad misschien in realiteit helemaal niet zoveel duurzamer is dan wel helemaal niet.
Nou, het is sowieso heel slecht wat je doet. Het is iets minder slecht. Dat is wel wat je dan moet, maar je bent nog steeds heel slecht bezig.
Wat nu ook een ding is dat je kan compenseren voor je CO2-uitstoot.
Ja.
Ik had het hier laatst met iemand over. En die had er helemaal onderzoek naar gedaan. En die zei van, je compenseert helemaal niks. Want het is eigenlijk een dummy project. Ze hebben dan wel de intentie om er duurzame initiatieven mee op te zetten. Maar die staan nog niet. Dus eigenlijk gooi je geld in een potje wat nog geen doel heeft.
Of wat je zelf ziet. En dit is wel interessant. Kijk, dit is denk ik wat we veel meer zouden moeten doen met z'n allen. Is gewoon uitzoeken wat een bepaald zogenaamd duurzaam initiatief dan precies heeft. Want sommige initiatieven zijn natuurlijk wel echt duurzaam. Dat is hartstikke goed. Maar je zou juist willen dat er meer greenwashing-achtige praktijken ook zichtbaar worden. Want juist door dit soort verhalen zeggen mensen, heeft toch allemaal geen zin en dan doen we niks meer. En wat je juist wil is dat het veel zuiverder wordt. Want wat jij net ook schetst, wat je ook vaak ziet, is dat partijen, wat jij net een beetje schetst, iemand was toch al van plan om een elektrische auto te kopen. Ja, die heeft dan door die subsidie goedkoper. Dat heeft ons eigenlijk niet echt geholpen. Zie je dat dit soort dingen, dat je ergens geld in stopt, dat datgene wat toch al aangelegd zou worden, dat wordt dan gebruikt als een argument, omdat je bent het extra groen gecreëerd. Want het bos zou er al komen. En eigenlijk is alle compensatiemogelijkheden zijn al een beetje op. Dus er is al niet. Dus je kan nu wel gaan betalen, maar het heeft niet de zin. Je moet gewoon minder vliegen. Dat is het enige wat echt helpt.
Ja, maar dat is. Ja.
Ja.
niet een beetje, maar zo helemaal niet.
Ja, nee, ja, maar het zou fijn zijn als je echt, dat vind ik echt heel fijn. Ja. Dat je zegt, nou, ik zou normaal gesproken misschien deze zomer 2 keer hebben gevlogen. Vind ik het al heel fijn dat ik zeg, ga 1 keer vliegen en dan pak ik de trein. Ja, het gaat ook over afwegingskaders inbrengen. Ja. Wat we bij COVID deden, dat we in 1 keer beseften, oh ja, ik ga daar naartoe waar ik in ieder geval afstand kan houden. Toen werd afstand in 1 keer een afwegingskader. Mm-hmm. En voor ons is nu, geld is de allerbelangrijkste afwegingskader. Gemak is een hele belangrijke afwegingskader. Maar het zou fijn zijn als er een derde komt. Ja, wat is dit eigenlijk, betekent dit voor klimaat? En dat die net zo serieus wordt als gemak en geld.
Ja, en misschien ook wel dat je dus van elkaar accepteert. Klinkt een beetje raar, maar dat je wel iets is, zeg maar een beginnetje is al iets. Dat je na in plaats van 2 keer 1 keer vliegt, dat is al iets.
Ja.
En dat niet iemand gaat zeggen, ja, maar waarom ga je dan niet de hele zomer niet vliegen?
Ja, dat zou ik al heel fijn, helemaal eens.
Ja, dat je wel zegt van, goh, begin ergens. Inderdaad, begin met recyclen, ik fiets sowieso overal naartoe, dus ik heb geen auto.
Dat maar wat gebeurt als jij straks geld krijgt? En je baan, ga je dan alsnog die auto aanschaffen? Ik denk dat soort dingen, dat is heel goed.
Ik heb het toevallig wel met mijn vriend over gehad. Want zijn broers wonen allebei buiten Utrecht. De eentje woont in Maarsen, de ander woont helemaal in Bodegraven. En zij hebben wel allebei zoiets van, ik zou er echt alles voor over hebben om nog op de fiets ergens naartoe te kunnen. Dat ik ook denk, je kan gewoon op de fiets overal naartoe. Nee, maar het is zo makkelijk. En ik heb zelf een beetje dat ik denk, kijk, als je echt ver van iets woont, ver van je werk, dan snap ik dat je met de auto gaat. Nog steeds zou ik er misschien OV overwegen. Maar ik heb zelf, als ik in het centrum woon, ik heb geen eens parkeerplaats voor de deur. Waar zou ik een auto moeten laten?
Ja.
Dus zolang ik in het centrum blijf wonen, blijf ik ook zeker wel de fiets lekker gebruiken en het OV.
Het is ook een goede wat je net zei inderdaad. Van het is al goed als je kleine stapjes maakt. Laten we dat meer benadrukken. En dat is ook wat we weten uit onderzoek. Is dat als je benadrukt van, je bent al mee. Je pakt al heel vaak de fiets. Je gaat af en toe met de trein ergens naartoe. Ja. Dat mensen zich dan realiseren, ik ben eigenlijk best wel milieuvriendelijk. En dan denk ik, dan ga ik ook. We willen graag consistent handelen met hoe we onszelf zien. Dan gaan we dat nog meer doen. Terwijl juist als je benadrukt, en wat dat zien we soms in campagnes, dat zeggen, we vliegen te veel of we gebruiken veel te veel energie. Dan denken mensen, ik vind het toch eigenlijk toch ook dan dus niet zo belangrijk. Dus dan ga ik nog minder doen.
Ja, ik een beetje positief benaderen eigenlijk.
Want ik zie dan ook heel vaak advertenties voorbij komen van, als je je was ophangt, dan bespaar je zoveel euro in het jaar. Mm-hmm. En dat veel treffender is dan, je gebruikt te veel energie of iets dergelijks.
Ja, maar het liefst wil je dan eigenlijk dus niet alleen maar zeggen van, daar bespaar je geld mee.
Ja,
want dan gaat het alleen maar om het geld. En zodra het dan geen geld meer bespaart, als het vliegticket goedkoper is, dan denk ik, dan ga ik wel vliegen in plaats van met de trein.
Mm-hmm.
Maar als je zegt van, je bent gewoon heel milieuvriendelijk, je bespaart daar veel uitstoot mee. Dan denk ik mensen, ik vind milieu is belangrijk. Ik ben iemand die milieuvriendelijk handelt. Dan ga je het ook proberen met de trein te gaan in plaats van met het vliegtuig als het duurder is.
Dus eigenlijk moet je iedere actie ook koppelen aan de identiteit van mensen. Okay, je bent daardoor ook iemand geworden die het blijkbaar belangrijk vindt.
Dan
wordt het steeds moeilijker als je zegt, ik vind het heel belangrijk. Maar ik doe nog wel dit. Dan voel je, dat is een beetje raar. En dat is precies waar we nu nog onvoldoende gebruik van maken, denk ik. Ja. Van die koppeling naar wie je bent.
Persoonlijke aanpak.
Ja. Want we zien ook dat mensen stiekem het eigenlijk ook wel fijn vinden als ze eenmaal die overstap maken. Want het voelt ook toch net iets comfortabel om de dingen te doen die ook passen bij je waarden en normen.
Ja.
Ook al doe je heel erg je best om het te onderdrukken en jezelf enigszins met copingmechanismen zeggen, maar ik ben ook zo slecht, ben ik niet. En mijn vriendin is nog veel erger. Het is allemaal om het maar goed te praten. Maar het voelt nog fijner om uiteindelijk wel echt in lijn te komen met jouw waarden.
Ja, dat is wel een goed punt inderdaad wat je zegt. Want er wordt vaak gezegd van, niet meer vliegen, dat mag dan niet meer. En het is allemaal moeilijk en lastig. Ja, maar we weten ook inderdaad dat duurzaam handelen, dat is wel, het is misschien niet altijd leuk of plezierig, maar het is wel betekenisvol. Dus het is inderdaad, het geeft ons een goed gevoel en dat motiveert ook. Dus het draagt op die manier bij aan ons welzijn. In de literatuur wordt dat ook wel warm glow genoemd. Dat was ook een heel leuk onderzoek van een oud collega, Danny Tauvik. Die had dan mensen gevraagd om een CO2-calculator in te vullen. Ja. Dus van allemaal gedragingen die ze doen. En dan kregen ze te horen van, jij bent relatief milieuvriendelijk. Of willekeurig kregen ze te horen, jij bent relatief milieuonvriendelijk.
Oh.
En die mensen waren allemaal in een ruimte waar hij die temperatuur precies constant op 19 graden kon houden. En dan vroeg hij na die feedback, of ze dus milieuvriendelijk of milieuonvriendelijk waren, vroeg hij aan mensen, hoe warm denk je dat het in deze ruimte is? En wat hij vond is dat als mensen te horen kregen, je bent relatief milieuvriendelijk, dan dachten ze dat die kamer warmer was dan wanneer ze te horen kregen dat ze relatief milieuonvriendelijk waren. Dus dat je iets goeds doet, dat je milieuvriendelijk bent, dat geeft echt een warm glow. Je voelt het echt dat het wat warmer is.
Oh my god, dus wat een leuk onderzoek.
Dus het is echt dat goede gevoel. Ja. Maar dat soort dingen inderdaad, dat is super interessant. En dat kun je dus ook weer gebruiken. Dat je daarop focust. En niet alleen maar zegt van ja, het wordt allemaal ellende. We moeten dit niet meer, dat mag niet meer. Nee, het is, dit draagt ook bij aan ons geluk.
Ook een beetje ego-strelen eigenlijk. Ja. Van jij doet het heel goed. En dat is natuurlijk,
Dat is ook belangrijk. Als je ook gewoon hoort iemand, goh, ben je goed bezig.
Ja, dat werkt al echt.
Dat doen we ook veel te weinig. Dat is ook niet te onderschatten hoe belangrijk dat is. Want nu krijg je vaak misschien te horen, als je juist iets doet, dan ben je goed.
Jezus,
denk jij nou koemelk?
Wat ik ook heel interessant vind, dat ik heel vaak de vraag heb, wil je gewone melk of wil je havermelk? Ja. Laten we nou niet, zeg nou gewoon, dit is koemelk, dat is havermelk. Want gewone melk suggereert als dat dat de norm is. Ja. Nou, daar moeten we ook veel gevoeliger voor zijn met elkaar.
Ja, je hebt tegenwoordig natuurlijk ook, volgens mij is het bij Coffee Company of zo, betaal je ook niet meer extra voor de melk. Dus het is een drempel ook. Ja, ik vind het heel chilled. Ik krijg zelf van gewoon, niet gewone melk, maar koemelk, krijg ik last van mijn buik. Ja. Dus ik probeer sowieso zoveel mogelijk lactosevrij, dan wel zuivelvrij, gewoon zeg maar, havermelk of iets anders. En dan is het heel makkelijk als die drempel, soms is 70 cent extra.
Ja, dat is echt niet normaal.
Dan snap ik ook wel dat mensen denken van, inflatie, het is allemaal zo duur geworden. Weet je, ik doe wel, kom wel.
Maar soms draaien ze het inderdaad om. Ik heb het ook erg waar ze dan, daar is dus default, is dat je havermelk krijgt. En als je koemelk wil, moet je dat expliciet zeggen en meer betalen.
Ja,
dus
die vind ik
ook in Groningen.
En havermelk is natuurlijk ook wel door de Marie Claire's natuurlijk helemaal.
Daar word ik wel heel blij van, hoor.
Het werkt wel. Het maakt het denk ik ook toegankelijker. In ieder geval, ik zit zelf niet bij de UvA, dan merk je het wel. Iedereen zo'n haha, een haverkalpoe, maar het wel bestellen. Ik denk, het is wel, het werkt wel.
Precies.
Zeker. Ja.
Zeker. Maar dan word je wel bestempeld als die irritante randstedelijke.
Ja, dat maakt niet uit. Dat ben ik ook, dus dat accepteer ik al lang. Ja. Dat is prima.
Ja, maar zelfs dus in Groningen, dat doen we toch
in Randstad. Ja, helemaal in Groningen.
Dat is de provincie.
Ongelooflijk.
Compina zit, zit in de buurt.
Zeker.
Hebben wij verder nog vragen?
Nee, eigenlijk niet.
Hebben jullie nog vragen voor ons?
Ja.
Dat mag natuurlijk ook.
Ja, ik ben wel benieuwd, hè, want jullie zitten in, van wel grappig dat we in het begin. Ik had een beetje het idee dat jullie een beetje vreemd naar ons keken, klimaatpsychologie. Terwijl ik denk helder van dat is gewoon helemaal vanzelfsprekend. Maar hebben jullie het idee dat in jullie eigen psychologiebubbel, dat klimaat, is dat een thema? Koppelen ze dat aan psychologie of zien ze dat als een hele andere wetenschap?
Ik zou het niet zozeer koppelen aan psychologie, want voor mij klinkt het meer als sociale psychologie en dan toegespitst op. Klimaat.
Ja.
Je kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren of heel veel verschillende soorten van gedrag kan je beïnvloeden natuurlijk.
Ja.
Dus vandaar dat ik het niet per se als een tak binnen de psychologie zou noemen. Maar
je hebt ook gezondheidspsychologie.
Ja,
en blijkbaar is dat dan voor heel veel mensen heel vanzelfsprekend.
Ja.
Dat je dat gewoon kan, als studie kan gaan doen.
Ja, in Utrecht had je echt specifiek een richting gezondheidspsychologie.
Ja, en ik vind het dus wel. En wat ik vaak ook wel hoor, dat mensen dan zeggen, dan is toch klimaat, dat is dan een beetje hetzelfde. Ga je ook gedrag beïnvloeden. Maar ik denk wat wij heel erg merken, is dat klimaat zo'n eigen karakter heeft, zo'n eigen psychologische constitutie bijna. Dat het echt zinvol is om te zeggen, als je, ik vind dat interessant, om dan ook echt te zeggen, oké, dan ga ik me ook apart echt daar helemaal op richten. En niet denken, als ik sociale psychologie doe, dan weet ik ook heel veel van klimaatpsychologie.
Ik denk dat wel een goede is inderdaad. Wat je zegt, het is een onderdeel van sociale psychologie. En voor een deel is dat waar. Ik denk heel veel van de theorieën sociale psychologie zijn ook van toepassing hierbij. Maar ik denk dat wat wel uniek is aan ons veld, is dat we heel veel samenwerken met andere disciplines. Want waar we het eerder ook over hadden, je hebt kennis nodig van de milieu-impact, van technologische ontwikkelingen. Ja. En samen, alleen maar met alle disciplines kunnen we dit probleem oplossen. En ook heel erg die samenwerking met de praktijk. Ja. Dat we moet toegepast worden. We moeten een probleem oplossen.
Ja.
Dus je hebt ook heel erg die input nodig van oké, wat zijn dan dingen waar we tegenaan lopen? En hoe kunnen we zorgen dat de kennis die we hebben gebruikt wordt in het echt?
Ja. Ja. Ik moet zeggen, ik ken het zelf. Ja, ik heb het natuurlijk wel voorbij zien komen, maar ik ken het inderdaad een beetje vanuit de sociale psychologie, maar ik ken het ook vanuit de milieuhoek. Ik heb een vriendinnetje die studeert aardwetenschappen. Die is er heel actief mee bezig. Dus die kwam ook heel vaak, ook met dit soort rapporten en zo. En ik heb ook iemand, die studeert geneeskunde, maar is heel erg op gezondheid ook. Dus die was heel erg bezig met zuivelvrij. En die gaat ook actief heel vaak. En echt een hele lange tijd vegetarisch, dan wel vegan. Dus die zijn daar wel actief in bezig. Ik ben op die manier wel een beetje in aanraking meegekomen, maar niet specifiek met klimaatpsychologie.
Nee, dus ook binnen de hele studie is dit niet echt een onderwerp.
Nou ja, wat ik net al zei, ik kom dus vanuit Utrecht. Daar hebben ze net toen ik wegging wel een beetje alles omgegooid. Maar volgens mij is het wel een keuzevak. Dus moet je bewust de keuze maken. En ook, ze zijn er ook heel erg gefocust op ethiek. Dus dat is ook weer, Dus nee, het is nog niet echt een specifieke richting, zeg maar.
En meestal wordt het vaak wel gecombineerd met een vak zoals nudging, dat je dan milieubewust gedrag moet promoten. Ja. Maar niet echt los als
informatie. Maar dan wordt het gewoon gelijkgesteld aan bijvoorbeeld veiligheid promoten of gezondheid. Ja, en dat is een van de thema's die je kan kiezen.
Ja, want ik weet wel, mijn bachelorscriptie bedacht ik me echt net pas. Heb ik eigenlijk een soort van over klimaatpsychologie gedaan? Over.
Totaal onbewust.
Ja, dat komt. Ik zat eigenlijk origineel bij een ander onderwerp. Toen ben ik last minute verplaatst. En toen, ik ben afgestudeerd in ontwikkelingspsychologie, dus kinderpsychologie. Okay. En toen ben ik verplaatst in sociale psychologie. Dus het werd wel onder het kopje sociale psychologie geschaard. Maar ik had het wel inderdaad over wat maakt dat kinderen inderdaad, of kinderen, ja, specifiek wel pubers. Kozen voor, volgens mij, ik weet niet meer, ja, niet meer fast fashion kleding, zeg maar. Maar dat onderzoek is een beetje in de soep gelopen door corona. Omdat wij scholen moesten bezoeken, vragenlijsten moesten afnemen. Oh, ja. Maar dat was het midden van de pandemie, dus dat werkte niet. Dus daarom, het is, ik heb het een beetje naar achteren gevonden.
Alles uit 2020 is een beetje...
Ja.
Ik denk dan dat het goed is om te weten voor als studenten luisteren. Die denken, ik wil hier iets mee. Dat je dus aan de HVA en dat je dus in Groningen daar wel masters over hebt. Dat je daar wel in kan specialiseren.
En zijn die een beetje populair?
Ja. Nou, zeker. Het is echt bizar. Want wij beginnen voor het eerst met de master dus in september. Dus de allereerste keer dat we starten. Ja. En we hadden vorig jaar wel ergens, december of misschien dit jaar in januari, voor het eerst duidelijk gemaakt dat het er kwam. Yeah. En ik geloof dat we iets van 300, 400 mailtjes hadden, sowieso, van mensen die geïnteresseerd waren. En dan blijkt er, we hebben heel veel ingangseisen, dus uiteindelijk valt het steeds maar af. Maar we zagen wel dat er echt zoveel mensen dachten, dit wil ik.
Oh, wat goed.
Dus dat is heel bizar. Ja, dat hadden we ook helemaal niet gedacht. En we hoorden ook van alle andere nieuwe masters dat ze dat nog nooit hadden gehad.
Wauw.
Dus dat is heel fijn.
Ik denk dat dat ook wel zegt, toch?
Ja, denk
ik
ook.
Mensen daar wel echt bezig mee willen zijn. En
maar dat zeggen we zelf eigenlijk ook. We hadden toen we hier naartoe liepen, dus hadden we allebei zoiets van, ik had 5 jaar geleden niet bedacht dat we nu zo'n explosie aan vragen van alle kanten krijgen. Ja. We kunnen denk ik allebei het werk eigenlijk niet aan vanuit het veld. Ja. Die gewoon zeggen, we merken dat die transitie nu echt stokt op keuzes van mensen.
Ja.
En dan zien we dat we daarin, we kunnen eigenlijk technisch al heel veel, economisch is van alles mogelijk. Ja. Maar hoe gaan we nou voor zorgen dat we het ook gaan doen?
Komt nu op ons aan.
Precies, ja. En wat ik wel heel mooi vind, want wij hebben dan die master nu sinds 2016, maar je ziet dus ook heel erg dat alle studenten bij ons die master hebben gedaan, die komen op hele relevante plekken terecht. Weet je? Die werken binnen de overheid, binnen organisaties en onderzoek en allemaal zijn ze op dit gebied bezig. Ja. Dus dat vind ik ook heel mooi, dat je echt zo'n netwerk krijgt. Het zijn ook heel veel internationale studenten, dus ook over de hele wereld.
Oh, ja.
En iedereen krijgt ook vrij snel een baan en doet iets hier echt mee. Dus dat vind ik ook heel mooi om te zien.
Ja, super mooi.
Ja. Ja, heel interessant.
Ja, dan was het hem, denk ik. Nou, dan wil ik jullie echt ontzettend bedanken.
Ja, heel erg bedankt.
Leuk dat jullie ons vroegen.
Ja, mega interessant. Ik heb in ieder geval heel veel geleerd. Ik vond het heel erg leuk. Ja. En dan voor de luisteraars, tot volgende maand.
Ja, tot volgende maand.
Op de website staan nog verschillende vacatures, waaronder die voor het landelijk bestuur.
Ja, het landelijk bestuur is een fulltime functie waarbij je met 5 tot 6 andere medestudenten je samen gaat inzetten voor alle psychologie studenten binnen Nederland. Er zijn op dit moment 4 vacatures beschikbaar voor het landelijk bestuur. Die van stedelijk bestuurcoördinator, daarbij bestuur je eigenlijk de stedelijke bestuurder in Nederland. Dus in elke stad waar psychologie gegeven wordt, daar heb je ook een stedelijk bestuur. Mm-hmm. En die bestuur je dan. Vacature voor voorzitter, die staat nog open. Daarbij ben je de voorzitter van het gehele landelijke bestuur. Secretaris staat nog open. En financieel coördinator, dus dan ben je eigenlijk de fiscus, de penningmeester van SPS NIP. Mocht je geen zin / tijd hebben voor of in een fulltime functie, dan staan er ook nog allerlei andere functies op de website.
Ja, waaronder de functie voor NCC. Daar ben je onderdeel eigenlijk van het Nationaal Psychologie Congres. Dan organiseer je voor allerlei studenten door het hele land een ontzettend interessant congres.
Ja, daarnaast staan ook nog de stedelijke besturen open. Dus zoals ik net zei, in elke stad waar psychologie gegeven wordt, is ook een stedelijk bestuur. Dus denk aan de UvA, de VU. Dus in Amsterdam zijn er 2 eigenlijk. Utrecht,
Groningen, Leiden, van
you
alles.
Name it.
Ja, we hebben het allemaal. Dan staan er ook nog vacatures online voor de sissers.
Ja.
Dat zijn studenten in secties.
Ja, en daarbij kan je in verschillende secties binnen het NIP ervaring opdoen wat meer op professioneel gebied, omdat je dan eigenlijk samenwerkt met mensen die al in de praktijk zitten. Dus daar kan je ook superveel van leren.
Ja.
En dan hebben we ook nog een aantal commissies die openstaan. Maar daarvoor zou je even naar de website moeten.
Ja, dus op de website staat het eigenlijk vol met vacatures. Er staat naast alle vacatures ook nog veel informatie. Je kan ook op de Facebook van SBS NIP kijken en op de Instagram van SBS NIP. Die hebben we namelijk ook tegenwoordig.
Die hadden we
voor
altijd.
Alle stedelijke... Oh, ja, maar voor alle stedelijke besturen zijn er nu ook Instagrams. Dus kom je nou uit Utrecht, kom je nou uit Amsterdam of Leiden, dan kan je specifiek voor jouw stad de Instagram volgen.
Yes.
Dus hou die vooral in de gaten voor alle vacatures. Hou die vooral in de gaten voor als je meer wilt weten over SBS NIP landelijk, maar ook specifiek voor jouw stad. En dan eindigen we hiermee de podcast. Bedankt voor het luisteren. En
zeker.
Tot volgende maand.
Tot volgende maand.